Kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee C. Boele uit Polsbroek. En de schriftlezing in deze dienst is uit Genesis 13 en Matthäus 6. Dan zijn er voor de volgende afkondigingen de kerkdiensten, de Deovolente zondag 22 augustus om 9:30, dominee Voets en om 6:30 dominee Van der Wind. De collecte, de eerste is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk. De collectezakken staan bij de uitgang opgesteld en de luisteraars thuis kunnen hun gaven digitaal geven. De voorzang is Psalm 107, vers 4. God bracht na tegenheden hen weer op het rechte pad. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest. Amen. Want wat baat het de mens als hij heel de wereld wint en schade leidt aan zijn ziel? Gemeente, wij vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 84. Ik hoop dat u de vreugde van deze dichter ook in uw hart mag leven, dat het u vanavond weer onder het woord mag komen. Dat kan zijn hier in de kerk of thuis. Meeluisteren. 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. O Heer der lege scharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. En ook het zesde vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. En eindigt dat vers met de woorden: welzalig Heer, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. 1 en 6 van Psalm 84. Gemeente, wij belijden ons geloof en dat doen wij met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En als we dat geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest belijden, weten we ons verbonden met de kerk over heel deze wereld en ook door alle eeuwen heen. Als antwoord daarop zingen wij een gebed. Van Psalm 139, het laatste vers, het 14e vers. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Er is in het leven van ons mensen zoveel wat ons van de weg van de zaligheid af wil houden. En we bidden of de Heere zijn licht over ons leven wil laten vallen, dat we dat gaan ontdekken en ook gaan mijden. Psalm 139 en daarvan het 14e vers. Belijden wij ons geloof en spreekt u met mij mee in u en jouw hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonde. De wederopstanding van het vlees, ons lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij verootmoedigen ons voor de Heere en bidden om de opening van zijn woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Grote en machtige God in de hemel, u bent het die ons als gemeente vanavond hier in de kerk of via de middelen van de techniek thuis als gemeente rondom uw woord samenbrengt. Daarvoor geeft u ons vrijheid en alle gelegenheid en daar willen we u voor danken, want dat spreekt immers niet vanzelf. Wij leven in een wereld waarin zoveel gebeurt en ook zoveel machten en krachten die zich tegen u en uw woord en uw volgelingen verheffen. We kunnen er dagelijks over horen wat een onrust in de wereld. En daar zit die grote onruststoker, die grote tegenstander van u ten diepste achter, Heere. En die wil niets liever dan uw goede en levenwekkende werk dwarsbomen, verdeeldheid zaaien, stuk maken, mensen van de weg van de zaligheid afhouden. En daar waar ze door u op die weg van de zaligheid gebracht zijn, om ze te laten struikelen en vallen ervan af te brengen. Ja, Heere, dat is de wereld waarin wij leven. Dat is ook de wereld na Adam en Eva, toen wij tegen u gezondigd hebben en in opstand gekomen. Heere, als we vanavond hier als gemeente zijn samengekomen en zo meteen uw woord mogen lezen, dan willen we u danken voor uw genade en voor dat voorrecht. En u tegelijk ook bidden of u het licht van boven, licht, o Geest, o Heilige Geest, op ons leven en hart wil laten vallen. Ontdekkend licht, dat we gaan zien wie wij ten diepste van onszelf zijn. Maar ook het licht dat de Heer Jezus in het centrum stelt. Want Heere, als wij aan onszelf overgeleverd zijn, dat is toch geen leven. Maar leven vinden wij daarin, als het woord ons uitdrijft naar u, Heer Jezus Christus, om te komen aan uw voeten. En Heere, dat woord wilt u vanavond aan ons kwijt, en daarom bidden wij u om uw zegen, om uw Heilige Geest, om een stem voor mij vanavond om te spreken, een hart om het te verkondigen, uw gemeente een oor en ook een hart om het te ontvangen. Heere, dat kunnen we elkaar niet geven, maar doet u het om uw naams wil, tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot opbouw van uw gemeente. En dan hebt u niet alleen de ouderen of de mensen in de kracht van het leven op het oog, maar u ziet ook de jongeren. U ziet ook hoe er aan hen getrokken wordt in deze tijd. U ziet ook de kinderen. Heere, u hebt ons allen op het oog. Mag uw woord ons hart raken. Niks is toch zo erg als dat je zo onbewogen de kerk weer uitgaat. En onbewogen, dat is tegelijk toch ook weer verhard. We bidden om de krachtige werking van uw Heilige Geest. En maakt u het goed. Mag wij iets ervaren van uw stem. Uw baanbrekende stem die harten kan bereiken, veroveren. En mag deze dienst ertoe bijdragen dat we ons van u gewonnen zullen geven. Dat het ons verlangen is om u te dienen, u te volgen. Met heel ons hart. En dat we strijden zullen tegen de zonde en alles wat uw eer aantast, uw goede naam. Heere, dat bidden wij u. Niet omdat wij het verdienen, maar uit genade. Omwille van uw Zoon, het offer wat hij gebracht heeft, mogen we u alles bidden in zijn naam. Dan mogen we hoop en verwachting hebben. We zongen dat toch, dat u een God bent die het goede niet in nood zal onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor u leven. Heren, mogen wij ons vertrouwen op u stellen. Mag deze dienst vanavond een oefening daarin zijn. En mag het zo een gezegende dienst zijn voor ons allemaal. We bidden het u uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan het woord van God lezen uit het eerste Bijbelboek, het Bijbelboek Genesis, en daarvan het 13e hoofdstuk. In de thuisgemeente heb ik een aantal preken onthouden over het leven van Lot. En dan gaat het natuurlijk ook tegelijk over Abraham, dat begrijpt u wel. En vanavond wil ik met u lezen Genesis 13. De hoofdstukken ervoor zijn Abraham geroepen. Lot is met hem meegereisd. Ze zijn in het beloofde land Kanaän aangekomen. Daar worden ze direct al op de proef gesteld, want daar is een hongersnood. En dan wijken ze uit naar Egypte, daar gebeurt het een en ander. Abraham die ligt rondom Sara. En dan brengt de Heere hen beiden weer terug in het beloofde land. En dan komen we bij Genesis 13. Zo trok Abraham weg uit Egypte naar het zuidenland, hij en zijn vrouw en alles wat hij had en Lot met hem. En Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het zuidenland tot aan Bethel, naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had tussen Bethel en Ai. Naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam van de Heere aan. Lot, die met Abraham meeging, had ook klein vee en runderen en tenten. En dat land liet het niet toe dat zij bij elkaar woonden, want ze hadden veel bezittingen, zodat zij niet bij elkaar konden wonen. Er ontstond dan ook oneenigheid tussen de herders van het vee van Abraham en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die tijd de Canaanieten en Ferezieten in dat land. En Abraham zei tegen Lot, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou en tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch van mij af. Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. En als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de Heere, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok naar het oosten en zij werden van elkaar gescheiden. Abraham woonde in het land Canaan en Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de Heere. En de Heere zei tegen Abraham, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het west. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand de stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abraham zette zijn tent op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Ook nog enkele versen uit het Nieuwe Testament, uit de bergrede, Matthäus 6. Matthäus 6, we lezen vanaf vers 19 tot en met 25 en dan nog twee versen helemaal aan het eind. Matthäus 6 vanaf vers 19, verzamel geen schatten voor u op de aarde waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de andere liefhebben, of Hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? En dan vers 32 en 33. Want al deze dingen, als je dus gericht bent op kleding, op eten, drinken, het aardse, materiële. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Tot zover de lezingen uit het woord van God. De tekst vinden wij in Genesis 13. Daarvan de versen 10a en ook 11. We letten op Lot. Vooral op de ogen van Lot. Vers 10a. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. En vers 11. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte. En Lot trok naar het oosten en zij, Abraham en Lot dus, werden van elkaar gescheiden. Tot zover de lezing uit het woord van God en ook van onze tekst. Thema voor deze dienst is: wie zonder God kiest, die verliest. Nou, de kinderen die er vanavond zijn of thuis mee luisteren, die kunnen dat makkelijk onthouden, hè? Vanavond gaat het over wie zonder God kiest, die verliest. En omdat dat rijmt, kun je het ook heel goed onthouden. We zingen met elkaar van Psalm 25, ter inleiding om de verkondiging. Psalm 25, dat is een gebed of de Heere de weg door het leven wil wijzen. En als u wel wat ouder bent, dan weet u wel, hè, hoe ingewikkeld soms de keuzes kunnen zijn die we moeten maken in het leven. Heel veel dingen liggen er vanuit de Bijbel gezien heel duidelijk, zwart-wit. Denk ook aan de geboden van God, dat zijn de grote richtingaanwijzers. Maar er kunnen soms ook hele persoonlijke keuzes gevraagd worden die heel lastig zijn. Nou, dan past het gebed: Heer, maak mij uw wegen door uw woord, de Bijbel en de Heilige Geest bekend. En ja, dan heeft de Heer ook beloofd dat hij daarin ook duidelijkheid en licht zal geven. En dan zingen wij ook vers 7. God verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, na zijn vreeverbond getoond. Het tweede en ook het zevende vers zingen we van Psalm 25. Gemeente, in het Bijbelgedeelte dat we voor ons hebben liggen, zie ik twee mannen staan. Eén iets oudere en één iets jongere, zo stel ik me voor. En de kinderen vanavond die weten wel over welke twee mannen dat gaat in dit Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben. Dat gaat over Abraham en dat gaat over Lot. De oudere Abraham en de iets jongere neef van Abraham, Lot. En je ziet ze alle kanten opkijken. Naar links en naar rechts. En dan neemt Abraham het woord en die zegt: Lot, zo kan het niet langer. We kunnen niet langer bij elkaar blijven wonen. Onze wegen zullen uiteen moeten gaan. Als jij nou links gaat, dan ga ik rechts. En als jij nou kiest om rechts te gaan, dan ga ik naar links. Jij mag het zeggen. En je denkt bij jezelf, hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou dat Abraham en Lot, die al zo vaak samen opgetrokken zijn, hè, die grote reis gemaakt hebben vanuit Ur der Chaldeeën, zo helemaal naar Haran en toen naar het beloofde land en daarna nog naar Egypte uitgeweken en weer terug, dat ze nu niet bij elkaar kunnen blijven wonen? Is er misschien weer een hongersnood gekomen, zoals kort geleden? Die moeilijke beproeving. Abraham en Lot, die samen in opdracht van de Heere naar het beloofde land waren getrokken. En ja, toen bleek daar een hongersnood. Hoe werd het vertrouwen van Abraham en Lot op de proef gesteld? Maar de Heere voorzag. Via Egypte bracht hij ze weer terug. Was er nu misschien weer een hongersnood gekomen? Nee, juist het tegenovergestelde. Nu was er geen schaarste, geen armoede, maar juist rijkdom. Want we hebben het gelezen. En Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. Nou, als je naast veel vee ook zilver en goud hebt, dan ben je rijk. De Heere had hem dus rijk gezegend. Maar niet alleen Abraham, maar ook Lot was rijk gezegend. En je zag het als een kudde. Heel wat herders. Allemaal dieren onder hun hoede. Dus de rijkdom en de overvloed en de zegeningen van God zorgden ervoor dat ze dus niet bij elkaar konden blijven wonen. En gemeente, zullen we vanavond maar gelijk tegen elkaar zeggen, om misverstanden te voorkomen, dat in de Bijbel rijkdom niet wordt afgewezen. We lezen van meerdere kinderen van God die door de Heere rijk gezegend waren. Dus rijkdom wordt in de Bijbel niet afgewezen. Maar wat wel in de Bijbel steeds terugkomt, is dat de Heere er de vinger bij legt dat wij mensen met rijkdom vaak niet goed kunnen omgaan. He, want je zou zeggen, nou, de kinderen kunnen dat ook wel begrijpen, dat als je van iets heel veel hebt, dan kun je ook betrekkelijk makkelijk weggeven. En je denkt misschien, iemand die heel rijk is, die kan ook heel veel weggeven en ook heel makkelijk weggeven. Want ja, hij is rijk. Maar dat is nou juist het vreemde. Dat het geld en het bezit en aardse goederen iets weggeeft van een macht die over jou heerst. En hoe rijker je bent, dat je dan in plaats van makkelijk weg te geven, vaak steeds meer wil hebben. Daar waarschuwt de Bijbel ons voor. Dus rijkdom op zich is niet verkeerd, maar het is wel gevaarlijk. Levensgevaarlijk. Het zet zelfs je zaligheid op het spel. Nou, die rijkdom waarmee de Heere Abraham en Lot had gezegend, die had ervoor gezorgd dat de kudden ook uitgebreid waren. En ja, al die dieren, die moeten natuurlijk ook water hebben en die moeten gras eten. En dat was in Israël natuurlijk ook niet zomaar overal te vinden, hè. Zoals bij ons, die groene weilanden. Daar moest je een beetje naar zoeken. En ja, die herders van Abraham deden dat en die herders van Lot deden dat. En ja, die probeerden elkaar wel eens de loef af te steken, de ander net voor te zijn. Zo hebben wij die waterput eerder. En dan konden die anderen natuurlijk niet terecht. En de mooiste weide probeerden ze voor hun kudde te vinden. En ja, dat gaf natuurlijk wrijving tussen die herders. Al die dieren, die moesten dus voedsel en water hebben. En dat zorgde voor wrijving. En blijkbaar had Abraham ervan gehoord. Ja, je denkt misschien bij jezelf wrijving, ruzie, oneenigheid. In elk gezin is het wel eens wat. Ook in de kerk is het wel eens wat. Maar ja, vaak zeggen mensen, het gaat vanzelf wel weer over. Zo kijken wij daarnaar. Als een kleine rimpeling in een vijver. Maar weet u, Calvijn die schrijft, oneenigheid, wrijving, dat is niet zomaar iets, dat is een duivels gevaar. Dat is een dodelijke pest. Dus dat kan hele verstrekkende gevolgen hebben. Kijk, en dat beseft Abraham dus heel goed. En op een dag hakt hij de knoop door en zegt, Lot, wij moeten eens met elkaar praten. En ik dacht bij mezelf, dat is best wijs van Abraham. Dat als je iets van wrijving voelt, oneenigheid, soms kun je het niet goed benoemen, maar dat je dat bespreekbaar maakt. Heel belangrijk. Niet denken, het gaat vanzelf wel weer over. Maar dat je het openlegt, dat je het bespreekt. Heb ik het nu goed dat? Of hoe komt dat nou? Heb jij dat ook? Wijs dus van Abraham, die als oudste het initiatief neemt om dit ter sprake te brengen bij Lot. Want ze kunnen beter in vrede een stukje uit elkaar, hè, dus naast elkaar leven, dan in ruzie bij elkaar. Dat beseft Abraham. Daarom brengt hij het ter sprake, wijs. Gaat niet vanzelf over, wordt ook niet vanzelf beter. Brengt het ter sprake. Gemeente, dan is het heel bijzonder dat Abraham aan Lot de eerste keus laat. Even voor de kinderen vanavond hier in de kerk en thuis. Wij willen allemaal toch de eerste keus hebben. Hè? Ik weet niet hoe dat zondagsmorgens bij jullie aan toe gaat. Hè? Maar wij drinken dan, onze kinderen zijn dan wat ouder. Hè? Maar ik denk ook een beetje terug aan vroeger. Hè? Dan drink je koffie met elkaar en dan is er iets lekkers bij. Stel je nou voor dat jullie thuis naast je vader en moeder met z'n drieën zijn. Een oudere broer of zus. En dan jij. En dan nog een jonge broertje of zusje. Nou, na de kerk, hè, koffie drinken, limonade, staat er zo'n schaal met van die lekkere koeken klaar. Misschien iets groter dan door de week. Iets extra's. Hè? Dat mag ook best wel op zondag, toch? De zondag is toch een feestdag? En ja, je hebt het al gezien, hè? Die ene koek is een beetje groter dan die andere. En je denkt bij jezelf, die zou ik toch wel heel graag willen hebben. En je denkt bij jezelf, als nou mijn broer of zus maar niet de eerste keus krijgt, want weet ik wel wat hij doet, dan kiest hij natuurlijk die grootste. Zo gaat dat toch. En waar rempel, als eerste gaat die schaal naar je oudere broer of zus. Jammer, kiest hij natuurlijk die grootste. Moeilijk, hè? Als een ander de eerste keus en niet jij de eerste keus gelaten wordt. En daarom, als we kijken naar Abraham, dan was het heel bijzonder dat hij Lot de eerste keus laat. Abraham had als oudere, hij was immers de oom van Lot, had ook recht op de eerste keus. Hij had tegen Lot kunnen zeggen, nou Lot, jij bent mijn neef en ik ben jouw oom, dus ik heb recht. Zo zijn toch onze manieren. Ik heb recht om de eerste keus te maken en ik kies die kant. En dan moet jij die kant maar op gaan. Had Abraham kunnen doen, doet hij niet. Hij laat dus aan Lot de eerste keus. Daarmee verloochent Abraham zichzelf. Gaat niet op zijn strepen, niet op zijn rechten staan. Zegt niet, ik mag het toch zeggen, dan doe ik het ook. Nee, hij laat aan Lot de eerste keus. Hij verloochent zichzelf. En dat is vrucht van het geloof. Want dat anderen voor je strepen, op je strepen staan, voor jezelf opkomen, de eerste keus willen hebben, dat ligt ons wel, dat gaat als het ware vanzelf, dat komt naar boven. Hoef je geen moeite voor te doen. Maar jezelf verloochenen, van je rechten afzien, hè, natuurlijk, je hoeft ook niet over je heen te laten lopen, maar toch vanuit een stukje zachtmoedigheid en vrijwilligheid afzien van dingen. Dat is de houding van geloof. Dat zien we bij Abraham. En daarmee vertoont hij het beeld van iemand anders die later zal komen, die nog veel volmaakter dat zal laten zien. En u begrijpt wel wie ik vanavond bedoel. Dan gaat het om de Heer Jezus. Als er één zichzelf verloochend heeft. Als er één niet op zijn strepen heeft gestaan. Dan is hij het wel. Hij die zei tegen zijn vader, vader zie ik kom. Nee, niet om mijn wil te doen, maar om uw wil te doen. En wat uw wil is, dat is ook mijn wil. Ik kom om uw wil te doen. Zo gaf hij zich over, kwam naar deze aarde om in de weg van lijden en sterven verlossing aan te brengen. En zo de eer van zijn vader te redden en de zaligheid van mensen. Hem, de Heer Jezus, zie ik in Abraham, ja, oplichten. Ook al leefde Abraham zoveel eeuwen voor hem. De gemeente, dat brengt me bij de vraag, hoe staan wij in het leven? Want jongens en meisjes, hè, zoals jullie vaak denken, dat is bij de grote mensen ook niet anders. Ook al willen we dat vaak niet toegeven en weten we dat te verbergen. En zeggen we, oh, het maakt niet uit. Toch, diep in ons hart kan er wat haken. Hoe komt dat toch? Dat wij onze eigen steeds weer de eerste keus willen maken. Van wie hebben we dat toch? Van wie hebben we dat toch? Dat is toch van Adam en Eva, onze voorouders, die ook op eigen houtje hebben gehandeld. Ook zich lieten leiden door het oog wat aantrekkelijk en begeerlijk was. De eerste keus, de eigen keus wilde hebben. Daar hebben we het van hen hebben we het. Dat dragen we in onze genen mee. En daarom kniel vanavond naast Abraham neer. En bid het, o God, leer mij die ootmoedigheid, die vrucht is van het geloof. En bewaar me ervoor dat ik steeds mijn eigen eer zoek en op mijn strepen wil staan. Maar leer mij om ook de minste te zijn. Kijk, die houding van Abraham, dat is geloof. En Abraham geloofde dat God die hem geroepen had, ook nu, als Lot de andere het beste deel zou kiezen, dat de Heere God ook nu voor Abraham zou zorgen. De Heere zou voor hem zorgen. Ook al moest Abraham met het mindere deel genoegen nemen. Al zou hij zich misschien zorgen maken of al die dieren wel voldoende voedsel en drinken konden hebben. God zou voor zijn dieren en ook voor Abraham zorgen. De gemeente, dat brengen we vanavond bij de vraag, hoe staan wij in het leven? Hopelijk niet dat krampachtige, dat je zelf de dingen in de vingers wil hebben, dat je zelf de dingen wil regelen, wil sturen. Dan kom ik bij Matthäus 6. De Heer Jezus waarschuwt ons ervoor, als je zo in het leven staat, dan ben je eigenlijk, ja, net als een heiden. Neem me niet kwalijk dat ik het zo vanavond zeg, want de Heer Jezus die zegt het ons voor. Wie zo krampachtig in het leven staat en zich richt op het hier en nu, het aardse, het materiële, zich alleen maar druk maakt om eten, drinken, kleding, en daar ook heel snel bezorgd om ben, dan leef je, dan denk je, dan ben je eigenlijk een heiden. Maar vertrouw op mij, zegt de Heer. Dat ik voor alle dingen zal zorgen. Richt je op mijn koninkrijk, op mijn gerechtigheid. Dan zullen alle andere dingen, want zei de Heer Jezus dat ook weer, die zullen je toegeworpen worden. Die zullen je erbij gegeven worden. Hoef je helemaal niet druk om te maken. Dat krijg je gewoon cadeau. Waarom zou je er dan druk om maken? Kijk, iets van die geloofshouding, van dat vertrouwen op de Heer, zien we bij Abraham. Lot, jij mag het zeggen. Als jij naar links gaat, dan ga ik naar rechts. En als jij het beste deel kiest, zal ik met het mindere genoegen nemen. Maar ik vertrouw erop dat de Heere voor mij zal zorgen. En moet je nu eens even kijken naar Lot. Naar zijn ogen. Nou, je hebt van die mensen, hè, die, ja, die hebben eigenlijk alles al bij de eerste aanblik gezien, ingeschat. Ik ben er altijd een beetje jaloers op, want bij mij komt dat altijd wat langzaam rondgaan. Maar je hebt van die mensen die als het ware gelijk in één ogenblik alles overzien en doorzien. Moet je eens even kijken naar Lot, hè, en die ogen van Lot. En we hebben het gelezen en Lot sloeg de ogen op, hè, dus die kijkt zo naar links en naar rechts en voor zich uit en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Ah, dacht Lot, vruchtbare vlakte, voldoende gras, voldoende water. Dat biedt toekomst voor mijn kudde. Gezond, uitbreiding, liggen kansen voor mij om hoger op te komen, om te groeien. En Lot ziet en Lot kiest. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte. Lot kiest. En valt het u op dat Lot dus niet zegt, ja Abraham, als u mij de eerste keus laat, ik begrijp dat dat een beleefdheid van uw kant is, maar ik kan dat natuurlijk niet aannemen. Ik leg dat weer terug. Hè. Zo ging dat in het oosten wel eens. Vanuit een bepaalde hoffelijkheid, dat je dat ook weer teruglag bij de ander. Maar dat doet Lot niet. In die zin zou je kunnen zeggen, is Lot een beetje vrijpostig. Die denkt, nou zo'n buitenkansje laat ik me niet ontnemen. Ik ben toch gek als ik dat voorbij laat gaan. En Lot ziet en Lot kiest. En moet eens kijken wat er dan achter staat. Er staan nooit woorden in de Bijbel zomaar voor zichzelf. He, dus Lot liet zich bij zijn keus niet alleen leiden door zijn ogen, maar die ogen die waren, ja, op zichzelf gericht. Hij liet zich leiden door eigen belang. Daarom. Dus zo maakte Lot de keuze. Met zijn ogen. Hij laat zich leiden door wat hij ziet. Het stoffelijke, hetgene wat er aantrekkelijk uitziet. Herkenbaar toch? Dat die ogen van ons, van u en van jou en van mij, ja, dat die zo sterk bepalend zijn, zo regeren zou je kunnen zeggen. Je kunt het gewoon in het dagelijks leven al hebben dat je iemand tegenkomt die er wat anders uitziet als ons kerkmensen, zeg maar. En dan heb je soms eigenlijk al zo'n gevoel van vreemd. Nou, als je daardoor laat leiden, pas op. De buitenkant en natuurlijk. We kennen de Bijbel, dat je soms bedrogen ermee uitkomt op de, als je laat leiden door de buitenkant. Maar toch, ondanks dat we dat weten, doen we het elke keer weer. Hoe komt dat toch? Nog een keertje. Van wie hebben we dat? Is het niet van Adam en Eva, die zich ook zo lieten leiden door het oog en begeerte? Ze zag dat de vrucht aantrekkelijk was En ze nam hem en gaf ook aan Adam en hij nam. En gemeente, bij deze geschiedenis, dat vond ik zeg maar heel wonderlijk, moeten we wel heel goed lezen. En we moeten het zo voorstellen, stel je dan voor dat ik Abraham ben en ik sta samen met Lot op die berg ergens in Israël. Dan keek een oosterling altijd naar het oosten, hè? De plek waar de zon opkwam. Hè? Zo stellen we ons voor dat Abraham ook gestaan heeft in Israël, hè? Met achter zich de zee. En die kant links van hem het noorden, rechts van hem het zuiden, hè? Zeg maar richting de woestijn. En ja, dan blijft er voor je de Jordaanvlakte over. En wat stelt nou Abraham voor? Hij zegt tegen Lot, Lot, als jij links kiest, dus het noorden, dan ga ik naar rechts, naar het zuiden. En als jij naar rechts, voor rechts kiest, het zuiden, dan ga ik naar het noorden. Maar wat doet Lot? Die kiest niet voor links en hij kiest niet voor rechts. Hij kiest niet voor het noorden en hij kiest niet voor het zuiden. Hij kiest voor C, zou je kunnen zeggen. Voor die aantrekkelijke Jordaanvlakte. Maar dat is de keus die Abraham niet gelaten had. Abraham had gezegd, noord of zuid. Nee, zegt Lot, ik kies de Jordaanvlakte. Hij liet zich leiden door zijn oog. In feite was Lot verblind. Lot was verblind. En nu komen we bij het thema. Zonder God kiezen is verliezen. En die mooie tekst uit Spreuken. En er zijn er misschien van u wel die dat als trouwtekst of als belijdenistekst hebben meegekregen. Ken hem, ken de Heere, betrek de Heere in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Nou, dat is de tekst die bij Abraham past. Maar Lot, die kiest zijn eigen weg. Die betrekt de Heere niet bij zijn weg. Hij zegt, ik ga niet noord, ik ga niet zuid, ik ga naar het oosten. En ja, wat gebeurt er dan? Dan gaat het vaak van kwaad tot erger, want wat zien we bij Lot? Waar gaat Lot eerst wonen? Nou, dat hebben we gelezen. En Lot woonde in de steden, in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom. Gelukkig denk je bij jezelf, bij Sodom. Als Lot maar zo wijs is dat hij niet in Sodom gaat wonen. Want we hebben het gelezen dat daar slechte en grote zondaars tegenover de Heere. Nou, Lot, ben blij. Blij dat je toch niet in Sodom gaat wonen, maar erbuiten. Ja, maar moet je het volgende hoofdstuk eens lezen? Dan blijkt Lot er niet meer buiten te wonen, maar erin. En nog een paar hoofdstukken verder, dan is niet Lot een gewone burger meer van Sodom, maar dan is hij een belangrijke burger in Sodom. Gemeenteraad, zou je kunnen zeggen, deel uitvermaakt. Ja, zo gaat het, hè. Dan woont hij in een huis, dan heeft hij zich gevestigd. Ja, zegt u, zo kan het gaan. Nee, zeg ik vanavond. Zo kan het niet gaan. Wij moeten vanavond tegen elkaar zeggen, zo gaat het vaak. Dat je wel begint met goede voornemens en dat je je principes hebt en dat je zegt, ja, maar hier hou ik aan vast en dat doe ik beslist niet. En zo wordt. Zo begint het. Herkenbaar toch? Dat je bij Sodom afstand. Maar na verloop van tijd dan brokkelen de dingen af. En ja, dan word je wat minder principieel en wat pragmatischer, zeggen we. En ja, je moet het ook een beetje praktisch bekijken. En je kinderen zeggen dit en je vrouw zegt dat. En zelf denk je zo. Ja, en dan, voordat je het weet schuif je op, hè. Dat noemen ze het hellende vlak. En ik had er altijd vroeger enorm het land aan. Als mijn vader zij het hellende vlak. Want dan dacht ik, dan weet ik wel weer wat er komt. Maar het is wel zo. Het is wel zo. Dat wij zo gemakkelijk opschuiven. Dat je misschien wel goed begint, maar voordat je het weet, dan brokkelen de dingen af. En wie zonder God kiest, die verliest. Hè? Dat was het thema. Nou, wat verliest Lot allemaal wel niet? Zijn vrouw. En zijn kinderen, hè? Want uit die twee kinderen, die twee dochters die hij van de Heeren mocht ontvangen, er worden twee heidenvolken uitgeboren. Moab en Ammon. En zijn bezittingen, hè, die nu voor Lot zo belangrijk zijn, waardoor hij als het ware helemaal beheerst wordt, dat hij dat uit wil breiden, raakt hij allemaal kwijt. Wie zonder God kiest, die verliest. En laat dat een leerpunt voor ons zijn, gemeente. Ik weet niet wat uw situatie is, maar ook in ons leven moeten er natuurlijk heel veel keuzes gemaakt worden. Keuzes gewoon in het gezin, als ouders, hoe je kinderen opvoedt. Maar ook als je jong bent, hè, in school. En als je wat ouder bent, je werk, hè, de vrienden met wie je omgaat. Of dat je als jongere denkt, nou, ik zou best wel verkering met een jongen of een meisje willen hebben. Ja, dan zeg ik altijd, zoek die niet in het café. Maar doe het in de kerk. Want de keus die je maakt om een vriend of vriendin te zoeken, de plek, is vaak wel bepalend. We hebben daarin wel een stuk eigen verantwoordelijkheid. Waar laten we ons door leiden? Door het uiterlijk, door het oog, door wat onaantrekkelijk lijkt. En beseffen we dat van al die keuzes die we maken, de consequenties soms groot zijn? Kijk, de Heer Jezus zet het op scherp. En daarom aan het begin van de dienst die tekst. Hè, wat baat het een mens? Hè, wat voor voordeel leeft? Wat voor nut heeft het? Een mens, zo hij de hele wereld zou winnen. Nou, dat is toch wel veel, hè, als je heel de wereld wint. Nou, zegt de Heer Jezus, helemaal niks. Maar schade leidt aan je ziel. En in Sodom is geen ruimte om God te dienen zoals het moet. Nou, kan het vanavond bij u of bij jou raak zijn. Dat je zegt, ik kijk terug in mijn leven. Ik zou haar zeggen, wie heeft dat nou niet? Dat je van sommige keuzes die je gemaakt hebt, dat je zegt, later heb ik spijt van. Ik kom het pastoraat heel vaak tegen. Dat mensen tegen mij zeggen, dominee, kon ik het maar overdoen. En dat hebben we denk ik allemaal. Konden we maar dingen overdoen, maar dat kan niet. En daarom zo belangrijk bij de keuzes die we maken. Waardoor laten we ons leiden? Wie zonder God kiest, die verliest. En zij werden van elkaar gescheiden. Toen ik deze preek maakte een paar weken geleden voor de gemeente in Polsbroek en Florist, toen heb ik een poosje naar dat woordje gescheiden zitten kijken. Zijn van die woorden in de Bijbel dat je daar zo overheen kan lezen. Ze doen je niks. Maar toen ik dit zinnetje las, raakte me dat. En zij werden van elkaar gescheiden. Want dat is, ja, dat voelen we vanavond hopelijk wel aan. Hè? Dat is best een heel pijnlijk woord. Hè, scheiden, dat betekent dat twee mensen, twee partijen die met elkaar verbonden waren, die dicht bij elkaar stonden, dat er afstand komt uit elkaar. En dat hadden Abraham en Lot veel samen meegemaakt. Hè? Ik zei het al eerder, samen Ur del Chaldee verlaten. Samen in Kanaan aangekomen, samen beproefd in tijden van de hongersnood, samen naar Egypte getrokken, samen door de Heeren weer teruggebracht. En de kanttekeningen van de Statenvertaling die schrijven ook, samen waren ze geestelijke broeders. Petrus schrijft in zijn brief de rechtvaardige Lot. Hè? Dus voor alle duidelijkheid, Lot was een kind van God. Dat hadden ze ook nog gemeenschappelijk. En die twee werden van elkaar gescheiden. Bij wie is dat vanavond raak? Dat je zegt, zo is het in mijn huwelijk gegaan. Wat waren we gek op elkaar toen we trouwden. Het gelukspad van de trouwfoto af. Maar nu zoveel jaren later, afstand. Misschien wel scheiding. Wat een pijn. Of in je familie. Dat je zegt, die ene broer of zus. Geen contact. Ik heb al van alles geprobeerd, dominee. Maar geen gehoor. Ik weet niet of ik wat verkeerds gezegd heb. Maar de afstand blijft en ik heb er last van. Of die goede vriend of vriendin waar je vroeger zo close mee was. Ja, was. Maar je hoort nooit meer wat van hem of haar. Ik denk ook aan de kerkelijke verdeeldheid. Kijk, dat kunnen we niet zomaar ongedaan maken. Maar dat is natuurlijk wel een grote zonde van kerkelijk Nederland. En laten we er alles aan doen om afstanden niet groter te maken. Maar het raakt mij altijd als ik bijvoorbeeld in een krant die we vaak lezen een advertentie zie staan van een collega die een bepaalde gemeente gediend heeft. En dan staat er een advertentie van het ene kerkverband in. En daarnaast staat er een advertentie van het andere kerkverband in. En denk, wat erg. Gescheiden. En pas las ik een gemeente waarbij ze gezamenlijk een advertentie hadden opgesteld. Ik dacht, dat vind ik mooi. Kijk, dat besef dat wij eigenlijk in deze tijd niet langer gescheiden op mogen trekken. En ook binnen de gemeente kun je dat hebben. Dat je zegt, ja, we zitten wel samen onder één kerkdak of we vormen samen als groepje een bijbelkring. Maar toch, als ik die ander goed beluister, dan heb ik het gevoel dat er geen geestelijke eenheid is. De een heeft liever dit smaakje en de ander liever een beetje zo. Terwijl hopelijk we het vanavond met elkaar eens zijn als de Heer Jezus verkondigd wordt. Het werk van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat moet toch ons hart raken? Dan vallen al die verschilletjes toch weg. Dat moet ons toch bij elkaar brengen en bij elkaar houden. Hoeveel scheiding is er niet? En zij werden van elkaar gescheiden. Weet u wie erop uit is? Dat is de duivel. Dat is de grote tweedrachtzaaier. En ik geloof echt, gemeente, we lezen het niet, maar ik geloof ook echt dat Abraham het er moeilijk mee gehad heeft. En enerzijds moest het van Gods wegen gebeuren. Dat laatste familiebandje wat Abraham nog had, dat moest doorgeknipt worden. Want hij moest heel zijn familie verlaten, dus ook Lot. Dus er zit aan de ene kant de hand van God achter. En toch ontslaat dat Lot niet van de verantwoordelijkheid waardoor hij zich liet leiden door zijn oog, door zijn begeerte, door het aardse. En moet eens even kijken naar vers 14, wat er dan gebeurt. Hè? Ik geloof echt dat Abraham er moeilijk mee gaat. Heeft zo Lot op de rug gekeken. Die ging richting Sodom, het oosten, die vruchtbare vlakte. En dan lezen we in vers 14, en de Heere zei tegen Abraham. Je kunt ook vertalen, beter kun je vertalen, maar de Heere zei tegen Abraham. En dat legt direct een verband tussen die twee dingen. Dat Lot dus weggaat, naar die vlakte, die vruchtbare vlakte, dus er komt scheiding. Maar de Heere, die zoekt Abraham op. Ik zie daar Abraham een beetje met, ja, toch wel een traan in zijn ogen staan. Lot toch, neefje van me. Wat heb je daar toch te zoeken bij Sodom? En dan komt de Heere uit eigen beweging naar Abraham toe. Waarom? Kind kan begrijpen. Als iemand wegloopt en je voelt je alleen, heb je troost nodig. En juist dat komt de Heer hem bieden. Als het ware een arm om hem heen slaan, Abraham. Kijk eens alle kanten op. Naar noord, naar zuid, naar oost en naar west. Dat hele land, zoals ik jou dat beloofd heb, is voor jou en je nageslacht. Dat heb ik je toch al verteld, Abraham? En al sta je hier nog zonder een vierkante meter grond, dit land is voor jou en je nageslacht. Al heb je nu nog geen kind in de wieg liggen, dat is voor jou en je nageslacht. En kijk, dan staat Abraham daar misschien voor het oog alleen, maar hij staat er met God. En met God, dat is alles. En dan moet u het zo niet voorstellen dat Abraham dagelijks de stem van de Heere hoort, hoor. Maar op de kritieke ogenblikken dat het nodig was, dan was de Heere er. Sla toch je ogen op, hoe anders dan bij Lot. In opdracht van de Heere, niet zijn eigen belang, maar in opdracht van God. En dan kijkt Abraham naar noord en naar zuid, naar oost en naar west. Kijk, en dan... Dan zegt de Heere, dat zal ik je geven, jou en je nageslacht. Dat heb ik je toch al verteld. De Heere bevestigt het nog een keer. Kijk, en dan denken wij misschien wel brutale hebben de halve wereld. Maar zachtmoedige in de Bijbel hebben de hele wereld. En Abraham mag uitzicht hebben op het hemels Kanaan, waarvan God het fundament gelegd heeft en hij de bouwmeester is. Het zou zomaar kunnen zijn dat u zegt, dat herken ik. Toen als het ware door mijn plannen, door God een dikke streep werd gezet. Misschien was je wel dol verliefd op dat meisje of die jongen en je dacht. En je had erom gebeden, Heere, een meisje, een jongen, op mijn pad gebracht. Maar die ander maakte het uit. Wat een streep door de rekening en je hebt het er nog steeds moeilijk mee. Maar toen kwam de Heer en die zei, ik ben er voor je. Het mag in je hart leven als u maar bij me bent. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Kijk, en dan slaat Abraham zijn tenten op bij de eikenbossen van Mamre. En hij bouwt daar een altaar. Dat doet hij precies op de plaats waar de mensen die daar woonden, die heidenen, boven op een heuvel, ook altijd hun altaren bouwen. Een stukje bijgeloof, want ze denken hoe hoger op een heuvel, dan is het offer. En hoe groter het offer is, dichter bij de afgoden. En dan hebben we ook meer kans dat het verhoord wordt, hè. En dan denk ik bij jezelf, Abraham ook zo bijgelovig? Dat hij net op die plek ook een altaar moet bouwen? Nee. Als Abraham ook op die plek een altaar bouwt, is dat een geloofsbelijdenis. Dan zegt hij als het ware tegen al die omliggende volken, die mensen die daar wonen. Zegt hij eigenlijk, jullie afgoden, die dien ik niet. Maar ik dien de God, de enige God van hemel en aarde die mij geroepen heeft. Die dien ik, het is een geloofsbelijdenis. En op een altaar, dat weet u, daar wordt op geofferd. En dan sluit u de preek af. Al eerder zeiden we kunnen vanavond hier in de kerk zitten met de gedachte, ik heb verkeerde keuzes gemaakt. En daar kun je last van hebben. En dan zeg ik vanavond, kijk eens naar dat altaar. En ligt daar in de lijn niet naar de Heer Jezus, naar Golgotha, waar het altaar van alle altaren heeft gestaan. Waar het Lam van God geofferd is, waar hij zichzelf verloochend heeft, de eer van zijn vader op het hoog en het heil, de redding van zondaren, waar hij in al zijn keuzes de goede keus heeft gemaakt. Toe, als dat nou voor u en voor jou geldt, dan zeggen we vanavond, kom mee naar Golgotha en kniel neer bij het kruis en leg het aan zijn voeten. Bij hem is er vergeving en genade En mag je weer op de brokstukken van je leven opnieuw beginnen. En dan is de Heer het waard om ons niet door onze eigen inzichten te laten leiden. Maar dat we het bidden. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dat is niet de makkelijkste weg. Maar de Heere helpt. En zo kun je verder aan zijn hand. Amen. Psalm 17. Daarvan zingen wij de versen 7 en 8. Vers 7, dat is een gebed, hè, of de Heere ons niet zoals Lot, hè, gericht wil laten zijn op al het aardse, wat voor ons aantrekkingskracht heeft, maar dat we ons laten leiden door de Heere en zijn woord. En dan ontlopen we dit aardse leven niet, maar dan zijn we gericht op hem en zijn koninkrijk, en daar gaat het 8e vers over. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. Geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. En het 8e vers, maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, uw ingerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. 7 en 8, Psalm 17. Gemeente, zullen we samen danken en bidden. Heere God, wat keken wij vanavond in een spiegel. Hoe Lot zich liet leiden door het oog, door begeerte. Door zucht naar het materiële. Geld en goed. En daarmee een groot risico liep. Wie zonder u kiest, die verliest. Wat heeft hij veel verloren. En toch, u hield hem vast. Dat is voor ons geen vrijbrief om er maar op los te leven. Maar een waarschuwing om het anders te doen. En heren, wat zou het groot zijn als er hier een gemeente is, als er ouderen zijn of mensen in de kracht van hun leven, die zuigkracht van dat hoger op willen komen, die dat ervaren, maar daar toch tegenin keuzes maken, daar niet aan toegeven. We denken ook aan de jongeren. We denken ook aan deze tijd waarin ook de vraag weer aan hun harten gelegd wordt, wat u hen waard is. Verlangen om aan te melden bij de belijdeniscategorisatie. Wat weegt dan zwaarder, Heer? Het zoeken naar een vriend of een vriendin, het verlangen daarna. Waar laten we ons leiden door lijden? Als het gaat om beroepskeuze, schoolopleiding. Waar laten we ons door lijden, Heer? Door dienstbaar te zijn aan u. Heer, wat zou het groot zijn als dat de vrucht van de verkondiging mag zijn. Als u ons misschien ook stilzet. Als wij maar voorthollen op die schadelijke weg bij u vandaan. En de weg van de zaligheid. Heren, zo bidden we voor elkaar. U kent onze omstandigheden. We wijzen vanavond niet naar elkaar. We hebben onze handen vol aan onszelf. Zo bidden wij u voor de kinderen, voor de jongeren. U weet wat ze nodig hebben, houdt u ze vast. En laat er ook in hun leven dat vonkje overspringen. Verlangen om u te dienen. Vertrouwen op u. Hoe moeilijk dat ook is. Maar Heere, zoals u zich steeds in het leven van Abraham openbaarde, zo doet u dat vandaag ook niet anders. Heere, ook in de verkondiging kwam het terug, dat zo pijnlijke woord scheiding. Misschien raakte ons dat vanavond wel. En u weet, Heere, bij wie? Als er afstand gekomen is tot hen die heel dicht bij ons stonden. Als er een breuk gekomen is en we daar nog zoveel pijn en verdriet over hebben, weest u ons nabij. Heren, zo bidden wij u ook voor de kerkelijke verdeeldheid. Niet voor, maar er tegen juist. Dat we niet olie op het vuur zullen gooien, maar bruggen zullen proberen te slaan. Heren, zo willen wij u ook bidden voor de broeders van de kerkraad, voor dominee Van der Wind en dominee Voets. Hun vrouwen, gezinnen, verdragen ze aan u op, Heren, stellen tot een rijke zegen. Als er genoten is van een vakantieperiode, dat er weer nieuwe kracht opgedaan is, geef uw Heilige Geest moed en kracht. Heren, wij bidden voor deze wereld waarin zoveel gebeurt. We denken ook aan de christenen in een land als Afghanistan en Pakistan. Zo in het nieuws, Heren. Wat zal er ook bij hen veel angst en benauwdheid en zoveel mensen op de vlucht. O God, ontfermt u zich over hen. We denken ook aan de natuurramp die in Haiti heeft plaatsgevonden, de zoveelste enkele jaren terug alweer, ook alweer. Zegen de hulpverlening, Heer. En maak ons ook ruimhartig als er op ons een beroep wordt gedaan om tegemoet te komen aan de nood die daar is. We bidden om vergeving, Heren, van al het zondige. doet u het genadig weg en breng ons allemaal, jong en oud, klein en groot, aan uw voeten. Dat altaar van alle altaren, bij het Lam van God, dat de zonde van de wereld, ook van onze verkeerde keuzes, wegneemt. En Heere, als u ons vanavond ook oproept tot bekering, laat dat ook in ons hart en leven gestalte krijgen. We bidden het u uit genade en om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 73. En we zingen van Psalm 73, de versen 13 en 14. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Dat is ook de ernst van het evangelie. Als we daar buiten leven, als we dat van ons wegduwen. En daar wil de Heer ons voor bewaren, dat wij het leven vinden in hem. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. 13 en 14 van Psalm 73. Gemeente, hier of thuis, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heere en wees ook tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.